Thank you. Goedemorgen allemaal, hartelijk welkom in deze kerkdienst. In deze dienst zal Jacco Hoopland ons voorgaan en de collecte van Oost en West is bestemd voor de Oekraïne-zending. Aanstaande woensdag 1 juli is er een gebedssamenkomst. Om 7 uur verzamelen we bij de kerk en daarna gaan we bidden in het park. Bij regen zal het niet doorgaan, maar u bent van harte welkom om mee te danken en te bidden. U kunt ook eventueel uw gebeds- en dankpunten doormailen naar gebedpoortkerkoost@gmail.com. Robert van der Linden en Esther Bracht zijn van plan te trouwen. Zij willen hun huwelijk in de naam van God beginnen en samen met de gemeente zijn zegen vragen. Wanneer geen gegronde bezwaren worden ingebracht, zal dit zo de Heere wil gebeuren in de kerkdienst op vrijdag 10 juli om 16:30... in de middag in het Urnskerkje te Huurwenen. In die dienst hoopt Jacco Hoopland voor te gaan. Dit jaar treden de volgende ouderlingen in Oost af: Wim Goud, Gerrit Gunning, Erik van der Graaf en Serge Olde. En als diakenen treden af: Martin Bijzet, Herman van der Linden en Hans Wieringa. Voor deze vacatures worden door de kerkraad de volgende gemeenteleden kandidaat gesteld. voor ouderling Guido de Kruif en Cor Laan. En voor diaken Pieter Buist, Margreet Kramer, Christine Loof, Marcel Middelhoven, Maurits Mulder, Kees Ottevanger junior en Yvonne Romeijn. De verkiezing zal zo de Heere wil plaatsvinden op zondag 5 juli. En hoe we dat gaan doen, hoe dat zal plaatsvinden, daar wordt u over geïnformeerd. We willen u ertoe oproepen om met de kandidaten het gesprek aan te gaan en hen ook mee te nemen in uw gebed. Dan een mededeling over de kerkdiensten tot 1 september. In goed overleg met Veenendaal West en Kerkbeheer, dus met de Veenendaal West en Oost en Kerkbeheer, is besloten tot 1 september 1 dienst per zondag te houden. De kern is dat we weer samen kunnen komen in een veilige omgeving. De ene week is vooral bestemd voor gemeenteleden van West en de andere week vooral voor Oost. De diensten zijn ook digitaal te volgen. Aanvankelijk zullen we starten met tussen de 30 en de 50 aanwezigen. Daarna uit te breiden tot maximaal 100 aanwezigen, rekening houdend met de grootte van ons kerkgebouw. Er zullen geen crèches plaatsvinden en de kindmomenten zullen digitaal tijdens de dienst uitgezonden worden. Het aanvangsmoment blijft 10 uur 's ochtends. Voorlopig wordt er nog niet gezongen door de aanwezigen, alleen door de voorzangers. Ook de regels van de RIVM zijn van toepassing. En de komende week wordt u verder geïnformeerd via de mail en Scipio ook over hoe u dan de uitnodiging zult ontvangen om deel te nemen aan de diensten. De bloemen willen we graag geven aan Henny Boersma in verband met haar verjaardag. En de kerkraad wenst u een gezegende dienst.
Heel hartelijk welkom, jullie in de huiskamer of waar je ook meekijkt of meeluistert. En jullie hier in de kerkzaal. Nog steeds met weinigen, maar we hebben net gehoord dat de komende tijd dat aantal mag gaan groeien. Als God het wil. En daar kijken we met elkaar naar uit. Ook deze dienst willen we in afhankelijkheid van onze God beginnen. Door te zingen, Psalm 121, vers 1 als het votum. Onze Heer in de hemel groet ons en ik mag die groet overbrengen. Genade is er voor u en voor jou en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Voor de dienst begon hebben we al een heel mooi lied gehoord van Sela. Toekomst vol van hoop. We gaan nu ook verder zingen met onze mond of met ons hart. Hoe het ook maar kan met Psalm 111 vers 1 en vers 4.
Thank you.
Zullen we eerst samen naar onze hemelse Vader gaan in ons gebed. Heere God, onze Vader in de hemel, door Jezus Christus uw Zoon, die aan uw rechterhand is, mogen wij bij u komen. Heere, dank u wel dat we altijd mogen bidden, hoe we ons ook voelen en in welke situatie we ons ook bevinden. En het kan dag en nacht, Heere, u bent er altijd. Heere God, dank u wel dat we er niet alleen voor staan in ons leven. Soms kunnen we dat gevoel wel hebben. Maar Heere, u belooft ons zo vaak dat u met ons zult zijn. En met ieder die het van u wil verwachten. Heere, zo hebben we aan het begin van deze dienst ook met Psalm 121 vers 1 gezegd, waar komt onze hulp vandaan? Ja, Heere, dat moeten we elke keer vragen. En ook leren vragen. Soms denken we dat we het zelf willen of kunnen doen in ons leven en allemaal zelf kunnen oplossen, totdat we op een punt komen dat we wel beseffen, ik kan het gewoon niet alleen. Heer, we hebben u nodig. We hebben u ook in deze dienst nodig. Onze hulp is van u, die hemel en aarde gemaakt hebt. U bent zo machtig dat u hemel en aarde gemaakt hebt, Heer. U kunt ons dus ook met alles helpen waar wij dat ook nodig hebben. En dat is bij alles. Heer, daarom willen we u bidden of u ook in deze dienst wil helpen en nabij wil zijn. Bij alles wat er komt kijken, bij het musiceren, bij de techniek, bij het overbrengen van uw woord. Heere, wilt u geven dat de boodschap van heil en verlossing en vermaning bij ons binnenkomt door uw Heilige Geest. Ja, Heere, we bidden om uw Heilige Geest in ons hart, in de gemeente, in ieder die meeluistert of meekijkt. Heere, we hebben een week achter ons liggen. En ja, u weet hoe die week geweest is, of het een mooie week was of een hele moeilijke misschien. Een gemiddelde. Heer, u hebt gezien wat goed was. U hebt gezien wat niet goed was in ons leven. En wilt u vergeven. Wat niet goed was, wat niet paste bij u. Daarbij pleiten we op het werk van onze Heiland Jezus Christus. Bij u is vergeving altijd geweest. Heer, geef dat wij ook inzicht hebben in onze eigen zonde en die aan u beleiden. Heer, wilt u ook het goede zegenen, wat door uw Heilige Geest is gebeurd, mag het een plek hebben in de komst van uw Koninkrijk. Heer, we bidden voor de kinderen, die nu ook meekijken, hopelijk, meeluisteren. Het zal straks ook een kindmoment zijn, wilt u dat ook voor hen en voor ons allemaal goed laten zijn. Bidden voor onze oudere medegemeenteleden, Heere, wilt u hen nabij zijn en wilt u geven dat het isolement waar ze deels in zaten steeds meer gaat verdwijnen. Wij bidden u dit alles in Jezus' naam. Amen. Nou, als je eerder geluisterd hebt naar de diensten vanuit de Poortkerk, dan weet je dat ik twee weken geleden ook begonnen ben met de brief van Jacobus, zoals die in het Nieuwe Testament staat. Daar een eerste preek over gehouden heb en vandaag wil ik daar graag verder mee gaan. En lezen we best wel een behoorlijk stukje. Dat is Jacobus 1 vers 19 tot en met 2 vers 26. En ik heb het eigenlijk ingeleid met de vraag van, ben je een hoorder, een luisteraar of ben je een doener? En Wouter zal het met ons gaan lezen. Aansluitend zal er het kindmoment zijn. Dat zal via de beamer getoond worden. En na het kindmoment een lied. Laat zo je licht maar schijnen via YouTube.
Ik begin bij Jacobus 1, vers 19. Geliefde broeders en zusters, onthoud dit goed. Ieder mens moet zich haasten om te luisteren, maar traag zijn om te spreken. Traag ook in het kwaad worden. Want de woede van een mens brengt niets voort dat in Gods ogen rechtvaardig is. Wees daarom zachtmoedig en leg alle verdorvenheid en elk denkbaar wangedrag af. En aanvaard zo de boodschap die in u is geplant en die u kan redden. Vergis u niet, alleen horen is niet genoeg. U moet wat u gehoord hebt ook doen. Want wie de boodschap hoort, maar er niets mee doet, is net als iemand die het gezicht waarmee hij is geboren in de spiegel bekijkt. Hij ziet zichzelf, maar zodra hij wegloopt, is hij vergeten hoe hij eruit zag. Wie zich daarentegen spiegelt in de volmaakte wet die vrijheid brengt, en dat blijft doen, niet als iemand die hoort en vergeet, maar als iemand die ernaar handelt, hem valt geluk ten deel, juist om wat hij doet. Wie meent dat hij God dient, terwijl hij zijn tong niet kan beteugelen, zit op een dwaalspoor. En heel zijn godsdienst is vergeefse moeite. Voor God de Vader is alleen dit reine, zuivere godsdienst. Weduwe en wezen bijstaan in hun nood en je in acht nemen voor de wereld en onberispelijk blijven. Broeders en zusters, het geloof in Jezus Christus, onze glorierijke Heer, staat niet toe dat u mensen op hun uiterlijk beoordeelt. Stel dat uw samenkomst wordt bezocht door iemand die prachtige kleren en gouden ringen draagt, en tegelijkertijd door een arme in vodden. Als u dan de eerste met alle zorg omringt en tegen hem zegt, neemt u plaats, hier zit u goed. Terwijl u tegen de tweede zegt, ga daar maar staan of ga maar bij mijn voetenbank op de grond zitten. Maakt u dan geen ongeoorloofd onderscheid en wordt uw oordeel niet door verkeerde overwegingen bepaald? Luister, geliefde broeders en zusters, heeft God niet juist hen die naar wereldse maatstaven arm zijn, uitgekozen om rijk te zijn door het geloof en deel te krijgen aan het koninkrijk dat hij heeft beloofd aan wie hem liefhebben? Maar u behandelt arme mensen met minachting. Zijn het dan niet de rijken die u onderdrukken en u voor de rechter slepen? Zijn zij het niet? Die de voortreffelijke naam die over u is uitgespreken door het slijk halen? Wanneer u echter het koninklijke gebod volbrengt dat de schrift geeft, heb uw naaste lief als uzelf, dan handelt u juist. Maar als u op het uiterlijk afgaat, begaat u een zonde en bestempelt u de wet als overtreders. Bestempelt de wet u als overtreders. Wie de hele wet onderhoudt, maar op één punt struikelt, blijft ten aanzien van alle geboden in gebreken. Want hij die gezegd heeft, pleeg geen overspel, heeft ook gezegd, pleeg geen moord. Als u geen overspel pleegt, maar wel een moord, overtreedt u toch de wet. Zorg ervoor dat uw spreken en uw handelen de toets kunnen doorstaan van de wet die vrijheid brengt. Onbarmhartig zal het oordeel zijn over wie geen barmhartigheid heeft bewezen, maar de barmhartigheid overwint het oordeel. Broeders en zusters, wat heeft het voor zin als iemand zegt te geloven, maar hij handelt daar niet naar? Zou dat geloof hem soms kunnen redden? Als een broeder of zuster nauwelijks kleren heeft en elke dag eten tekort komt, en een van u zegt dan, het gaat je goed, kleed je warm en eet smakelijk, zonder de anderen te voorzien van de eerste levensbehoeften, wat heeft dat voor zin? Zo is het ook met geloof. Als het zich niet daadwerkelijk bewijst, is het dood. Maar dan zegt iemand, de een gelooft, de ander doet. Laat mij maar eens zien dat je kunt geloven zonder daden. Ik zal u door mijn daden tonen dat ik geloof. U gelooft dat God de enige is, daar doet u goed aan. Maar de demonen geloven dat ook en ze sidderen. Dwaas, wilt u het bewijs dat geloof zonder daden nutteloos is? Werd het onze voorvader Abraham niet als een rechtvaardige daad toegerekend dat hij zijn zoon Isaac op het altaar wilde offeren? U ziet hoe geloof en handelen daar hand in hand gaan en hoe het geloof volmaakt wordt door daden. Zo ging in vervulling wat de schrift zegt. Abraham vertrouwde op God en dat werd hem toegerekend als rechtvaardige daad. Hij werd zelfs Gods vriend genoemd. U ziet dus dat iemand rechtvaardig wordt verklaard om wat hij doet en niet alleen om zijn geloof. Werd ook niet Rahab, de hoer, rechtvaardig verklaard om wat ze deed toen ze de verkenners ontving en langs een andere weg liet vertrekken? Zoals het lichaam dood is zonder de ziel, zo is ook geloof zonder daden dood.
Dag jongens en meisjes, wat fijn dat jullie er allemaal zijn. Vandaag preekt dominee uit de brief van Jacobus. Jacobus heeft een heleboel wijze dingen opgeschreven. Thijs en Lucas gaan daarvan wat uitbeelden. Kijk maar eens.
Maar als je sommige mensen beter behandelt dan andere mensen, doe je het verkeerd. Dan is het duidelijk dat je je niet aan Gods wet houdt. Mag ik meedoen?
Ja.
Kijk eens wat ik voor lekkere snoepjes heb. Lucas, mag ik meespelen?
Ja hoor, maar mag ik dan ook één?
Ja.
Als je wel naar Gods woorden luistert, maar niet doet wat hij van je vraagt, dan ben je dom. Dan lijk je op iemand die in de spiegel kijkt en dan gelijk weer vergeet hoe hij eruit ziet. Dat heeft Thijs mooi uitgebeeld. En als je iemand die er een beetje anders uitziet, anders behandelt dan iemand met snoepjes, dan ben je verkeerd bezig. Bedankt voor het uitbeelden, Thijs en Lucas. En dat is wat Jacobus duidelijk wil maken. Het is niet genoeg om te zeggen, ik geloof. De mensen om je heen moeten het ook kunnen zien. Maar hoe doe je dat? Best lastig, hè? Denk er maar eens over na. En misschien helpt het volgende lied je daar wel bij. Laat zo je licht maar schijnen bij alles wat je doet, zodat de mensen zeggen, God is goed.
Zodat de mensen zeggen, God is goed.
Laat zo je licht maar schijnen bij alles wat je doet. Zodat de mensen zeggen, God is goed.
Ja, nou, het kindmoment leidde het ook al in en ik wil graag nog met jullie lezen de tekst voor de preek, Jacobus 1, vers 19 tot en met 22. Jacobus 1, vers 19 tot 22. Daar gaat de preek over, maar alles wat we net verder gelezen hebben hoort er ook bij. Het is één geheel, deze brief. Geliefde broeders en zusters, onthoud dit goed. Ieder mens moet zich haasten om te luisteren, maar traag zijn om te spreken, traag ook in het kwaad worden. Want de woede van een mens brengt niets voort dan in Gods, wat in Gods ogen rechtvaardig is. Wees daarom zachtmoedig en leg alle verdorvenheid en elk denkbaar wangedrag af en aanvaard zo de boodschap die in u is geplant en die u kan redden. Vergis u niet, alleen horen is niet genoeg. U moet wat u gehoord hebt ook doen. Zullen we na de preek opwekking 805 zingen. Gemeente, geliefd door de Heer Jezus Christus, iedereen die meeluistert, meekijkt. Ik wou eens vragen aan jou, hoeveel preken heb je in je leven al gehoord? Hoeveel preken heb je in je leven al gehoord? Nou, dat is voor iedereen natuurlijk verschillend. En hoe vaak heb je in je leven al uit de Bijbel gelezen? En dat kan op school zijn, of thuis, of op catechisatie, of nog anders. Nou, als je 70 jaar bent, en je bent zeg maar van jongs af aan naar de kerk gegaan. Nou, als ik dan even tel, dan heb je misschien wel duizenden preken gehoord als je 70 bent. Als je 10 bent, dan is dat natuurlijk minder. Weet je waarom ik die vraag stel? Hoeveel preken heb je eigenlijk gehoord? Omdat Jacobus in dit hoofdstuk zegt, het komt ook weer even op de muur als het goed is, vergis u niet, alleen horen is niet genoeg. U moet wat u gehoord hebt ook doen. Horen is niet genoeg. Preken luisteren is niet genoeg. Preken maken ook niet trouwens. Als je nou 1000 preken in je leven gehoord hebt, heb je er dan ook iets mee gedaan eigenlijk? Heeft het je leven misschien veranderd een keer? Of vaak? Hebben anderen daar misschien iets van gemerkt? Want alleen horen is niet genoeg. Soms lijkt het wel alsof er 2 soorten christenen zijn. Mensen die graag luisteren, die graag naar de kerk gaan. Misschien ben jij zo iemand, graag naar de kerk gaan en graag met de Bijbel bezig, in de Bijbel studeren. En andere christenen die zeggen meer van, nou, je kunt beter dingen doen. Goede dingen doen voor anderen. Dat is misschien beter, zeggen zij dan, als maar die theorie in de kerk en nog meer weten en nog meer woorden en bla bla. Nou, vanuit deze brief, vanuit Jacobus, stel ik die vraag. Hoe is dat bij ons? Hoe is dat bij jou? Ben je een hoorder? Of ben je een doener? Houd je van je verdiepen in de Bijbel? Of pak je liever aan in plaats van theorie? Nou, ik heb het zo voor je samengevat. God wil dat wij hoorder en dader van het woord zijn. Het gaat over 3 hoofdstukjes. Horen, handelen en helpen. Horen, handelen en helpen. Nou, ik denk dat je dat goed kan onthouden, ook voor de hele week. Jacobus begint het stukje wat ik net gelezen heb als tekst. Jacobus begint de tekst met geliefde broeders en zusters. Daar lees je eigenlijk zo overheen. Van, ja, dat wordt in de kerk ook wel vaak gezegd. Daar begon de preek ook mee net. Geliefde broeders en zusters, geliefde gemeente. Daar lees je zo overheen. Maar het is wel heel belangrijk. Want Jacobus gaat in deze korte brief harde noten kraken. Hij gaat de gemeente best wel wijzen op dingen die niet goed zijn. Want er zijn verschillende zonden in de gemeente. Nou, soms is het liefde als we elkaar weliswaar liefdevol de waarheid zeggen. Maar dan is het belangrijk dat je eerst je gezamenlijke fundament duidelijk hebt. En daarom begint Jacobus met geliefde broeders en zusters. Niet voor de sier, niet als dooddoener, maar dit is gewoon het gezamenlijke fundament van je. Dit ben je van elkaar, geliefde broers en zussen in Christus. Als dat eenmaal duidelijk is en als je dat gelooft en als je op dat niveau met elkaar staat, dan kun je elkaar ook in liefde wijzen op fouten. Ik hoop dat je een goede vriendschap hebt, een goede vriend of vriendin, of een goed huwelijk hebt. Als dat zo is, dan kun je ook binnen zo'n relatie en een goede vriendschap soms best elkaar de waarheid zeggen, zonder dat die relatie kapot gaat. Want je hebt een goede vriendschap. En zo is het in de gemeente ook. Je bent geliefde broeders en zusters van elkaar. Dan kan er ook wat gezegd worden zonder dat die relatie kapot gaat. Dit gezegd hebbend gaat Jacobus verder. Onthoud dit goed. Je kunt weer meelezen. Ieder mens moet zich haasten om te luisteren, maar traag om te spreken, traag ook in het kwaad worden. Onthoud dit goed. Ieder mens moet zich haasten om te luisteren. Dit lijkt wel een stukje gesprekstechniek eigenlijk. Is dat inderdaad niet waar? Hoor je dat ook vaak niet in gesprekstechniek lessen? Maar je moet eerst luisteren naar iemand. Luister nou eens goed naar iemand voordat je zelf weer gaat praten of al je oplossing al klaar hebt. Nou, dat is wel heel goed om ter harte te nemen. Eerst echt luisteren. Bijvoorbeeld bij een meningsverschil met iemand. Of als iemand jou een probleem vertelt, dan hoe gaat het dan vaak? Je hebt soms al een idee over iemand, of je hebt een oordeel in je hoofd, een gedachte. En soms dan begin je daar al over, bij wijze van spreken, of je luistert al niet meer goed. Jacobus zegt, wees haastig om te luisteren. Eerst luisteren. Wil weten wat die ander nu precies drijft. Soms, ik betrap mezelf er ook wel eens op, soms vertelt iemand iets, het kan iets over ziek zijn of een probleem zijn. En dan zegt de ander, ja, zoiets heb ik ook meegemaakt. Of ik ken ook iemand die zoiets heeft. En dan ondertussen heb je het al over je eigen verhaal, in plaats van luisteren naar de ander. Hoeveel te meer geldt dit voor het luisteren naar God? Haast je om te luisteren naar God. Want ik zei net, ja, het is een stukje gesprekstechniek, ja, maar eigenlijk gaat het Jacobus vooral om het luisteren naar God. Want je kunt vers 19 niet losmaken van vers 18. In vers 18 staat, God wilde ons door de verkondiging van de waarheid tot het leven roepen. Dat wil God. God wil ons door de verkondiging tot het eeuwige leven roepen. En daarna staat dan direct, alleen er staat een openingetje tussen in je Bijbel, maar dat openingetje staat er in het echt helemaal niet. Daarna staat direct, haast je om te luisteren naar die verkondiging waarmee God jou wil redden. Daar begint een leven met God mee, met het luisteren naar de Heere God. Willen horen naar God. Waarom zou je dat willen? Waarom zou je willen luisteren naar God? En waarom zou je daarvoor moeten haasten? Omdat God je leven ermee wil redden. Je eeuwige leven van de eeuwige dood. Waarom zou ik willen luisteren naar God? Omdat het zijn genade en zijn geduld is dat hij die boodschap nog wil geven aan de wereld en ook aan jou. En wat is die boodschap? Dat hij er is, dat je altijd van hem op aan kunt, dat hij genadig is, dat hij liefde is, dat alles wat stuk is gegaan, wat we allemaal om ons heen zien, dat hij dat heel maakt, dat er ook een rechtvaardig oordeel komt, enzovoort. God zoekt de mens, ook jou, door de verkondiging. Maar als je nou een doener bent, als je nou iemand bent van aanpakken en niet zo van theorie en luisteren en zo, dat horen kun je toch niet overslaan, zegt Jacobus. Het geloof is uit het horen, staat er in Romeinen 10. En in de Bijbel staat, zie erop toe dat u hem die tot u spreekt niet afwijst. En dan schrijft Jacobus nog daarbij, om er nog eens een dikke streep onder te zetten. Ieder mens, ja ook jij, moet zich haasten om te horen. Wat betekent het haasten nou? Je moet je haasten om te horen. Dat betekent dat je, nou, dat je er een verlangen naar hebt. Dat je het niet moet uitstellen. Niet traag in zijn. Niet zo van zal wel, ik kijk en doe wel een keer of zo. Nee, dan moet je hard op gebrand zijn om te luisteren. Niet verslappen. Maar wat is dat lastig? Wat is dat moeilijk? Wij vinden het al moeilijk om naar iemand anders te luisteren, een ander mens. Zei ik net, hè, we hebben gauw ons eigen verhaal klaar, ons eigen idee. Maar het is nog moeilijker voor ons vaak om naar God te luisteren. Jacobus voegde dan ook aan toe, haast je om te luisteren naar God, maar wees traag in het spreken en traag in het kwaad worden. Daarmee kent hij zichzelf en ons, de mens. Hij zegt, wees haastig om te luisteren. Luister goed naar God, zet daar je hart op, ik wil luisteren. En wacht maar eens even met zelf praten, zeg maar. Nee, niet direct van, ja maar, en ik vind dit en ik vind dat. Eerst luisteren naar God. Dat is lastig voor ons, want als we het evangelie horen, we zijn vaak met onze eigen dingen zo vol, met eigen dingen bezig in gedachten. Is er ruimte om dat evangelie te horen? En vooral als God soms iets van ons vraagt wat we niet zo chill vinden, dan hebben we ook zomaar onze tegenwerpingen. Ja, maar dat is de Bijbel, die is al zo oud en deze tijd is zo anders. En je kan jezelf kwaad maken op het woord van God. Als dat in zijn radicaliteit gebracht wordt. Dat je je eraan irriteert. En dat staat hier. Hè? Jacobus zegt dus. Haast je om te luisteren. Wees traag in het spreken. En ook traag in het kwaad worden bij dat luisteren. Hoe moeilijk is het te luisteren? Nou, Jacobus geeft ons nu nog een paar hulpmiddelen om goed te kunnen luisteren. Vers 21. Je kunt weer meelezen, wees zachtmoedig en leg alle verdorvenheid en wangedrag af en aanvaard zo de boodschap die in u geplant is en u kan redden. Dus wees zachtmoedig en leg alle verdorvenheid en wangedrag af. Dus als er irritatie in jou zit, en irritatie kan er zijn in de kerk ook, hè, irritatie over de boodschap, maar ook irritatie soms, mensen onder elkaar hebben soms irritatie. Dat kan in de weg staan bij het luisteren naar God. Of als er een hardnekkige zonde in je leven is, dan kan er in de weg staan. Dan zegt Jacobus, doe dat weg en aanvaard zo de boodschap. Je kunt het vergelijken met onkruid in de tuin. Je hebt daar mooie planten in gezet. Maar je doet niks aan het onkruid, dan op een gegeven moment neemt het onkruid alles over. Dan is er geen ruimte meer voor de planten die je eigenlijk daarin had gezet. En hier staat, het evangelie is in u geplant. Staat er, hè? Het evangelie is in u geplant en daarom moet alle wangedrag en verdorvenheid moet weg en in de plaats komen voor zachtmoedigheid. Dus hoe is het met jouw hart als je gaat luisteren naar God? Dat is zondags in de kerk, maar ook als je thuis de Bijbel leest, als er in jouw hart geen zachtmoedigheid is, geen opening naar God, maar irritatie of boosheid of zonde, dan blokkeert dat de boodschap. Je merkt trouwens dat zinnetje die in u geplant is, daaraan merk je dat het hier al om gelovige mensen gaat. Het evangelie is al in hen geplant. Je zou kunnen zeggen, nou ja, ik ben tot geloof gekomen, klaar, dan hoef ik niet meer naar de kerk, want ik weet waar het om gaat. Maar dat is dus niet zo, zegt Jacobus, het evangelie is al in u geplant, maar je hebt het nodig om te blijven luisteren. Toch zegt hij, haast je om te luisteren, je openstellen voor wat God tegen je zegt. En waarom is dat zo belangrijk? Het woord van God is een kracht. Door de Heilige Geest. Zonder de Heilige Geest niet, maar door de Heilige Geest is het een kracht die werkzaam in jou is. Zelfs als een preek je niet aanspreekt. Kan het gebeuren, gebeurt ook. De preek sprak me niet aan. Misschien spreekt jou deze preek niet aan. Kan helemaal goed zijn. Of de brenger van de boodschap staat je niet aan. Kan ook zo zijn. Kijk voorbij aan de prediker. En wees altijd op zoek naar de boodschap. Wat wil God nou tegen mij zeggen? Natuurlijk moet de verkondiger zijn uiterste best doen. Zo komen we bij het tweede. Horen hebben we het over gehad. En nu over handelen. Want alleen horen is niet genoeg, zegt Jacobus. U moet wat u gehoord hebt ook doen. En Jacobus schrijft dat natuurlijk niet voor niks aan die gemeente. De mensen die hij kent stellen zich waarschijnlijk tevreden met het luisteren naar de preek. Ze komen trouw naar de kerk, ze luisteren naar het woord, maar hun leven is niet mee daarmee in spoor. Jacobus gebruikt dan het voorbeeld wat de jongens net ook hebben uitgebeeld in het kindmoment. Het kijken in een spiegel. Kijk je in de spiegel, zit allemaal chocopasta om je mond. Ja, oké, wat zie je dan? Leg de spiegel weg, ik ga naar school. Dat voorbeeld gebruikt Jacobus ook. Je kijkt in de spiegel van de wet, je vergeet hoe je eruit ziet en gaat weer. Terwijl je eigenlijk in de spiegel had kunnen zien dat er iets had moeten gebeuren. Bijvoorbeeld aan je haar, of nou ja, wat er ook maar kan zijn. Je ziet een vlek in je kleren. Ik moet eigenlijk even een ander shirt aantrekken. Zo is het als je Gods woord hoort en het blijft altijd bij het oude in je leven. Trekken wij ons eigenlijk iets aan van wat we horen? Of vinden wij het alleen voldoende om naar de kerk te gaan, zeg maar? Laat jij je door God aanspreken. Heb jij ooit in je leven, na het lezen uit de Bijbel of na een preek, iets in je leven veranderd? Iemand die daar heel somber over was, die zei een keer dit: de preek wordt pepermunt etend aangehoord en daarna koffie drinkend terzijde gelegd. Nou, hopelijk is dat, en dat geloof ik ook, te somber, veel te somber gesteld. Maar Jacobus ziet twee dingen in de gemeente waarvan hij zegt, dat klopt gewoon niet. Dit is niet goed. En hij komt daar telkens terug in zijn brief. En die twee dingen die staan in de versen 26 en 27. Wie zijn tong niet kan beteugelen, dat is een element wat telkens terugkomt in die brief. Nou, wat stel ik me daarbij voor? Iemand die zijn tong niet kan beteugelen. Iemand misschien die roddelt, lelijke dingen zegt, kwetst met woorden, met spreken. Dat kan natuurlijk ook door schrijven, kan ook door mail, kan ook door WhatsApp. Je kunt met je woorden veel stuk maken. In hoofdstuk 4 gaat hij daar verder op in en zegt Jacobus, spreek geen kwaad van elkaar. Ja, en hoe makkelijk kan dat? Kwaad spreken van elkaar. En het andere is, zuivere godsdienst is omzien naar wezen en weduwen. Dat betekent helpen van mensen die in nood zijn. En je in acht nemen voor de wereld. Nou, je kunt je denk ik er best wel een beeld van vormen hoe dat toen was in die gemeente. Mensen die trouw naar de kerk komen, flink bijbelstudie doen, daar goed over kunnen praten, hele theorieën hebben, van alles vinden, zo moet het, dit moet het, zo wil God dat, en daar heel veel over kunnen praten. En tegelijk met hun woorden mensen kwetsen en een leven leiden van vooral goed voor mezelf zorgen. De wezen en de weduwe waren niet zo in beeld. En dan zeg je Jacobus, waarin ben je dan anders dan de wereld? De mensen die niet geloven. Even een voorbeeld, wel uit het leven gegrepen. Er zijn in onze gemeente zijn er verschillende jeugdleiders. En dat is heel fijn dat ze er zijn. En die gaan soms naar een jeugdleidersconferentie. En op een jeugdleidersconferentie gaat het er heel vaak over van, hoe houden we de jeugd vast? Nou, dat is zeker belangrijk. Nou, hoe houd je de jeugd vast? Misschien is dat niet eens de goede uitdrukking. Maar hoe brengen we de boodschap van het evangelie bij de jongeren? Hoe brengen we dat over? En wat is dan altijd het antwoord? Hoe bereik je de jongeren? Dan is altijd het antwoord, je geloof moet echt zijn. Laat de jongeren zien dat je geloof echt is. Want jongeren hebben een haarfijne neus ervoor of het echt is of niet. Ja, en hoe kunnen we dat dan laten zien of het geloof echt is in ons leven? Jongeren zullen dat thuis zien, bijvoorbeeld. Waar wordt, vader en moeder nemen mij mee naar de kerk, van jongs af aan mee naar de kerk. Waar wordt thuis over gepraat? Komt het geloof door de week nog voor? Of is dat helemaal niet in beeld? Gaat het dan over geld, school, huis? Dan, daar voel je toch aan van hoe het speelt in een gezin. Is het echt? Wat voor keuzes maken mijn ouders? Zijn dat keuzes van vooral goed voor mezelf zorgen? Of gaat hun liefde uit naar andere mensen? Staat de week haaks op de zondag? Leven wij vanuit het geloof? Is het echt? Blijkt het uit je spreken, uit je keuzes, uit je geldbesteding, uit je tijdbesteding? De catechismus die vraagt een keer, wat is een echt geloof? Zondag 7. Wat is een echt geloof? En dan is het antwoord, een echt geloof is dat ik, even heel kort gezegd, dat alles wat in de Bijbel staat waar is en dat Gods belofte ook voor mij is. Zou Jacobus nou niet van die catechismus zondag gezegd hebben, daar ontbreekt iets aan? Want er hoort ook bij dat dat zou moeten blijken uit ons veranderde leven. Nu zegt de catechismus dat ook hoor. Maar verderop, bij een ander hoofdstukje. Het kan niet anders dat iemand die echt gelooft ook vruchten van het geloof, werken van dankbaarheid laat zien. Dus geloven is niet alleen iets van theorie. Als God nou aan jou vraagt en aan mij vraagt, geloof jij in de drie-eenheid? Geloof je dat Jezus aan het kruis voor jouw zonde is gestorven? Geloof jij in de opstanding? Geloof je dat Jezus God en mens was? Nou, gelukkig dat je dat gelooft. Maar weet je wat Jacobus zegt in 2 vers 19? U gelooft dat God de enige is. Daar doet u goed aan. Maar de duivel gelooft het ook. En ze sidderen. Dat is een heftige uitspraak. Jacobus bedoelt, je kunt nog zo zuiver zijn in de leer en je kunt het alle gelijk van de wereld hebben. Maar als jouw leven niet liefhebben is, als jouw leven scherp van de tong is, als je niet omziet naar anderen, als je alleen maar bezig bent om je bezit te vergroten in je leven, dan is jouw geloof gewoon dood. Ten slotte helpen. Want Jacobus werkt het nu heel concreet uit in hoofdstuk 2, zoals Wouter dat net met ons gelezen heeft. Hij schrijft dus in vers 27, voor God de Vader is alleen dit reine zuivere godsdienst, weduwen en wezen bijstaan in hun nood en je in acht nemen voor de wereld en onberispelijk blijven. Weduwen en wezen, dat zijn in die tijd de mensen die geen inkomen hebben, die volledig afhankelijk zijn van anderen. En dan vatten wij zo'n tekst niet hopelijk op, zo op dat we zeggen, nou, we hoeven alleen maar naar weduwen en wezen om te zien. Nou, dan valt het nog wel mee, want er zijn er natuurlijk wel, maar niet zoveel. Dan zijn we, ja, dan ben je niet goed de Bijbel aan het lezen, lijkt me. Hè? Het gaat niet alleen om weduwen en wezen, het gaat om mensen die in nood zijn. En dat nood kan er op allerlei manieren zijn. Dat kan financiële nood zijn. Maar dat kan ook eenzaamheid zijn. Of op welke manier je ook maar in nood kunt wezen. In hoofdstuk 2 werkt Jacobus dat uit voor hoe je naar mensen kijkt en hoe je met mensen omgaat. En dan werkt hij het uit op het punt van hoe beoordeel je elkaar op je uiterlijk. De Heer staat niet toe dat u mensen op hun uiterlijk beoordeelt, staat er. Dan begrijp je gelijk wel weer wat er aan de hand is daar. Nou, Thijs en Lucas die hebben het net uitgebeeld in het filmpje. Jacobus geeft ook een voorbeeld. Stel je voor, er is kerkdienst. Het is weer een beetje zoals het was, zeg maar. En er komt een heel bekend iemand binnen. Een gast. Die je goed kent. Een tijdje geleden was hier iemand inderdaad die in de Tweede Kamer zit. Die was hier in de kerk. En die komt binnen. Iemand uit de Tweede Kamer zit in de kerk. Oké. En er komt ook een dakloze binnen. Die er ook heel duidelijk dakloos uitziet. En je zou die meneer die in de Tweede Kamer zit, die zou je... Nou, vriendelijk ontvangen, praatje mee maken uit de kerk natuurlijk. Hè. Iedereen wil wel even een praatje maken met iemand die in de Tweede Kamer zit. Ja, die daklozen, wie is dat dan? Wie is dat? Oh, geen idee. Oké. Okay. Dat is het voorbeeld wat Jacobus hier neerzet. Je zou de rijken, hier heet het dan de rijken, zou je heel hartelijk ontvangen. En de armen zie je niet staan. Ja, dat doen wij niet. Dat doen wij niet. Nee. Dat doen we toch niet? Nou, misschien niet om dezelfde reden. Toch kan het dichterbij zijn dan ik denk bij mezelf en bij jij denk ik ook. Wanneer vind jij iemand geslaagd? Wanneer vind je iemand geslaagd in het leven? Vaak heeft dat te maken met wanneer je jezelf geslaagd vindt. Dat heeft er vaak wel mee te maken. Als ik mezelf geslaagd pas vind in het leven, als ik rijk geworden ben of dat ik een heel gezien persoon ben geworden, dan kijk je vaak ook zo naar andere mensen. Eigenlijk gaat het hier over, dat is de andere kant van, eigenlijk gaat het hier over minachting. Minachting. Minachten wij arme mensen misschien nog steeds? Nee, zeg je natuurlijk niet. Nou, bijvoorbeeld doordat onze gesprekken gaan over bezit en geld. Minacht je dan eigenlijk daarmee niet iemand die minder heeft of weinig heeft? Minachten we soms kinderen door over hun hoofd heen te praten? Minachten we misschien ouderen? door een overdreven aandacht te hebben voor wat jong is en sportief? Ben ik een barmhartig mens? En heel concreet, met wie zoek je contact in de kerk? Zoals als het ons straks weer gegeven mag worden dat we naar de kerk gaan en op het kerkplein met elkaar kunnen praten. En door de week, met wie zoek je contact in de kerk? En vraag je eens af, waarom zoek ik met die contact en niet met de ander? Maak ik onderscheid tussen mensen? Op grond van uiterlijk of om welke reden ook maar. Black Lives Matter. Hebben we veel over gehoord, hè? Afgelopen tijd. All lives matter. Niet om wat iemand te bieden heeft, of om hoe hij eruit ziet, maar omdat elk mens beelddrager is van God en vanwege de eerste woorden waar Jacobus mee begon: geliefde broeders en zusters, in Christus zo waardevol. Amen. Tien geboden leert God ons ook in het leven van elke dag God en de naaste lief te hebben. Ik lees nu de 10 geboden voor en laten we ons leven eraan spiegelen. En als we gekeken hebben in die spiegel, laten we het dan niet direct vergeten hoe we eruit zien. Daarom zingen we daarna Psalm 86, vers 4 en vers 5. God sprak deze woorden. Ik ben de Heere jullie God die je uit Egypte, uit de slavernij heeft bevrijd. En we mogen zeggen, Christus heeft ons een grotere bevrijding en verlossing gegeven. Uit de macht van het kwaad en van de duivel en de zonde. Het is de wet van de vrijheid. Vereer naast mij geen andere goden. Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hierboven is, of van iets beneden op de aarde of in het water onder de aarde. Kniel voor zulke beelden niet neer, vereer ze niet, want ik, de Heere uw God, duld geen andere goden naast mij. Voor de schuld van de ouders laat ik de kinderen boeten en ook het derde geslacht en het vierde wanneer ze mij haten. Maar als ze mij liefhebben en doen wat ik gebied, bewijs ik hun mijn liefde tot in het duizendste geslacht. Misbruik de naam van de Heere je God niet, want wie zijn naam misbruikt, laat hij niet vrij uitgaan. Houd de Sabbat in ere, het is een heilige dag. 6 dagen lang kun je werken en al je arbeid verrichten. Maar de 7e dag is een rustdag die gewijd is aan de Heere je God, dan mag je niet werken. Dat geldt voor u, voor uw zonen en dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw vee en ook voor vreemdelingen die bij u in de stad wonen. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt en de zee met alles wat er leeft. En op de 7e dag rustte hij. Daarom heeft de Heere de Sabbat gezegend en heilig verklaard. Toon eerbied voor je vader en je moeder. Dan word je gezegend met een lang leven in het land dat de Heere je God je geven zal. Pleeg geen moord, pleeg geen overspel, steel niet, leg over een ander geen vals getuigenis af. Zet je zinnen niet op het huis van een ander en ook niet op zijn vrouw, zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel of wat hem ook maar toebehoort. Graag wil ik met jullie allemaal samen de Heer danken en bidden. Ik wil van tevoren even een paar dingen zeggen. Onze gaven worden straks gevraagd voor Oekraïne en het evangelisatie en kerkelijk opbouwwerk daar zullen we voor bidden. Er zijn ook regelmatig is hier ook iemand, Margot Metheny, die vertelt over de Hoorn van Afrika en de dingen die daar gebeuren. Daar mogen we ook voor danken voor mooie ontwikkelingen die er zijn. TV-uitzendingen in Ethiopië die bekeken worden en waar mensen op reageren. We willen bidden voor broeder en zuster Henk en Henny van de Stelt uit West, omdat de moeder van Henk is overleden. 89-jarige leeftijd. De laatste maanden is ze erg verzwakt en uiteindelijk gestorven. We willen ook danken uiteindelijk voor en met Bart Hutten. Bart is 9 jaar uit Oost. En is afgelopen week bij een akelige botsing met iemand anders volgens mij in aanraking gekomen. Daardoor was hij even weg, zal ik maar zeggen. En is hij even in het ziekenhuis geweest. Maar het is allemaal gelukkig toch ten goede gekeerd. Wel een hersenschudding. We zullen hem bidden, voor hem bidden. Maar ook met hem danken. Zullen we in gebed gaan. Heer God in de hemel, we komen samen, waar we ook zijn op dit moment, in gebed tot u. En willen u allereerst danken voor de mogelijkheid om te horen. U richt het woord tot ons, u spreekt. Terwijl u zou kunnen zwijgen, daar zou u alle recht toe hebben om niks ooit meer tegen de mensheid te zeggen. Het is uw genade dat u ons de Bijbel geeft. En u zegt, wees nu haastig om te horen. En we bidden u, wilt u dat verlangen in ons hart geven, om graag te willen horen. Traag om te spreken en traag tot toorn. Wij erkennen, Heren, we hebben gauw onze tegenwerpingen. En we kunnen ons zomaar irriteren aan iets. En het zijn vijanden van het luisteren naar u. Heer, dank u wel voor de Bijbel. We danken u ook voor de Wycliffe-organisatie die 50 jaar bestaat. En veel Bijbelvertaalwerk doet. En juist in deze tijd gaat het zo snel, dankzij ook de digitale mogelijkheden. Heer, en zo kunnen steeds meer mensen over u horen. En worden er steeds meer landen en volken bereikt. We weten dat u gezegd hebt, Heer Jezus, ik kom terug nadat alle volken over mij gehoord hebben. Wilt u het werk van Wycliffe blijven zegenen? Heere God, we hebben net ook wel begrepen, horen alleen is niet genoeg. Ons leven moet ook telkens veranderd worden door u. Wij geloven, Heer, dat u één bent. We geloven dat u, Heer Jezus, voor ons gestorven bent. Maar dat is niet genoeg, laat u Jacobus zeggen. En daarom bidden wij u, wilt u door uw woord en geest ons veranderen? Mag dat merkbaar zijn in ons spreken en schrijven? Positief, niet kwetsend. En dat wij oog hebben voor mensen in nood. En niet alleen maar met onszelf bezig zijn, met ons eigen geluk. We danken u voor de mooie berichten die we vanuit de Hoorn van Afrika krijgen. Van Michael en Oetje Medeni. Dat op ongedachte manier tv-uitzendingen in Ethiopië mogelijk werden. En dat het evangelie daar ook verspreid kon worden. Heren, wilt u dat verder zegenen? We bidden voor onze broers en zussen in Oekraïne. Heer, een reis daar naartoe kon nu vanwege corona niet doorgaan. Maar het werk gaat daardoor. Uw geest is daar niet aan gebonden. Uw Heilige Geest laat ook daar de gemeenten samenkomen. Heer, wilt u zijn met alle voorgangers en de voorgangers in opleiding. En mag, Heren, uw gemeente daar ook steeds meer groeien. We bidden dat in het bijzonder voor Tavrieske en Hola Pristan, waar Alex ook een nieuwe post heeft geopend. Wij danken u voor het afnemen van de kracht van het virus en de verspreiding van het virus in ons land. We danken u dat er meer contacten mogelijk zijn. We weten ook dat de gevolgen er nog steeds wel zijn. Mensen die rouwen, die iemand verloren hebben. En nog steeds eenzaamheid. Zorgpersoneel dat op is en zich niet erkend voelt ook vaak. Heer, we bidden in het bijzonder ook voor de landen waar het virus nu enorm huishoudt. Heer, wilt u het ook daar tot staan brengen? Ons gebed is voor Henk en Henny van de Stelt, heren. Nu de moeder van Henk is overleden. Heer, ze mocht wel een hoge leeftijd bereiken, maar ja, toch blijft het je moeder die je altijd gekend hebt. Heer, we weten ook dat als onze uiterlijke mens afneemt en minder wordt, toch de innerlijke bewaard kan blijven. Dat die zelfs steeds sterker kan worden door de Heilige Geest. Heer, ook zij mogen leven in het vertrouwen, ondanks het verdriet, dat u ook voor haar, de moeder van Henk, een toekomst hebt. Heer, we danken u met Bart dat hij voor ernstiger is bewaard gebleven na de botsing die hij had. Heer, dat was eerst wel heel erg schrikken. Heer, we bidden u, wilt u hem ook van zijn hersenschudding voorspoedig laten herstellen. En we beseffen dat wij allemaal ieder moment door u bewaard moeten worden. Heer, wilt u ook met andere zieken zijn. We bidden u voor de mensen die in de problemen zitten, die er ook zijn, waar relatiemoeilijkheden zijn soms. Heer, wilt u ook daar de weg wijzen en heling geven. Wij bidden u dit alles in de naam van onze Heiland Jezus Christus. Amen. Gelegenheid om onze gaven in de collecte te geven. En dat mag u gewoon thuis doen. Kan via de app voor de Oekraïne zending. En daar is nu een klein muzikaal moment van een halve minuut voor nodig, als dat kan. Ons laatste lied is gezang 177 vers 1. Dat is ook ons geloofsbelijdenis. Heer, u bent mijn leven. En ik nodig jullie uit om thuis en hier te gaan staan.
Thank you.
We mogen nu in geloof de zegen van onze God ontvangen en met die zegen met z'n trouwen de nieuwe week ingaan. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede.